11 uur begint een kort geding en ik zit hier met Willem Engel en Jeroen Pols. En ik vroeg aan de rechtbank, mag ik dat ook streamen? Want er zitten, zeg het maar, 30 mensen in het buitenland.
Ja.
30 mensen in het buitenland die graag ook...
Er zitten er nog veel meer, hoor, maar 30 staan op de dagvaarding.
Ja.
Maar ik denk dat er duizenden mensen in het buitenland zijn die met hetzelfde probleem zitten.
En ik vraag jou net van, ik dacht, zal ik het opnemen? Nou, ik vroeg aan de rechtbank, mag ik het filmen? Mag ik het streamen? Zo'n verzoek gaat dan naar de rechter. En deze rechter, wat dezelfde is, kennelijk zeg jij tegen mij als vorige week donderdag die we hadden. Die zegt, nou, audio streamen mag. Dus dat is een upgrade van vorige week toen ik de audio opnam. Maar videobeelden maken mag ik niet. Dus er loopt nu ook wel een livestream met een testbeeld. Maar ik zal geen cameraopname maken.
Jammer.
Wat ik las vanochtend op de NOS, is dat er nu kennelijk, voordat ze het over het vaccinatiedebat gaan doen, wat ze zometeen gaan doen, dat Rutte nu zit na te denken over een wetsaanpassing. Dat begrijp ik niet zo goed. En volgens mij hebben ze afgelopen weekend de wet aangepast. Wat gaan ze nu vanochtend doen dan?
Nee, ze hebben niet de wet aangepast. Ze hebben een bevoegdheid gezocht in een bestaand artikel in de spoedwet. En dat is namelijk, die geeft de minister de bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan vervoer. Maar dit gaat natuurlijk niet aan het stellen van een voorwaarde aan een wijze waarop het vervoer moet plaatsvinden. Dit gaat over een voorwaarde die je stelt aan mensen die het land binnen mogen komen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja.
Oké, dus hij gaat echt de wet aanpassen nu dit keer. Dat is wat ze zitten te
doen. Dat zal je moeten, maar dat gaat niet. Want dat is namelijk in strijd met internationale verdragen. En op het moment dat je dat doet, ja, dan verlies je elke geloofwaardigheid. Dan heb je een hele primitieve manier van denken over besturen. Want ja, als je bestuurt en je maakt wetten, dan kijk je wat kan en wat mag. En dat doe je aan de hand van internationale verdragen, of dat strijdig is. En je onderzoekt ook de gevolgen van jouw wetgeving. Op het moment dat je dat natuurlijk niet meer doet, ja, dan ben je op een manier bezig die in een dictatuur geen uitleg behoeft, maar in een democratie niet uitleggen kan.
Ik vond Gerben van der Korput, de advocaat die jullie vaak meenemen naar zo'n, die vaak de zitting voert, of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Het kwam al bij over als een, hij is, ja, sorry met alle respect, het is een kleine advocaat. En hij won. Het is een kleine advocaat. En daar zit hij dan in zijn eentje vorige week. En hij won de zaak tegen de staat. Dat was. En ik zag dat hij in het advocatenblaadje stond, zo met een stukje. Ik heb het alleen nog niet gelezen, maar wat stond daarin dan?
Dat klopt, dat hij als advocaat optreedt voor viruswaarheid. Ja, een kleine advocaat. Ik zou het geen kleine advocaat willen noemen. Ik vind het een groot advocaat. Simpelweg omdat hij gelooft in het recht en in de wet. En tegenwoordig noemen wij grote advocaten die aangesloten zijn bij grote kantoren. Maar dat soort advocaten die hebben helemaal geen respect meer voor het recht en de wet. En dan kan je ook geen grote advocaat zijn.
Nou, dat is dus mijn vraag die ik heb. En vooral ook naar die hoogleraren staatsrecht. Want die hoor je wel vocaal zijn. Die maken lawaai over, wacht even, wat er nu gebeurt mag niet van de grondwet. Maar zij zijn hier niet. En daarom begon ik met kleine advocaat. Gerben is hier wel. Jij bent hier ook. Willem is hier ook.
Ja, Gerben is hier. Wij zijn hier omdat wij vinden dat de rechtsstatelijke waardes de moeite waard zijn om te verdedigen.
Wat hier aan de hand is dat je niet vanuit het buitenland in een vliegtuig mag naar Nederland. Niet eens omdat je ziek bent, maar omdat je je niet wil laten testen. Of omdat je... Ja, er komt een voorwaarde bij op je paspoort. Ik veronderstel andere landen hebben ook zulke bepalingen. Of is Nederland de enige?
Andere landen hebben ook zulke bepalingen, maar de meeste landen die eisen dat niet voor hun eigen inwoners. En dat kan namelijk ook niet. Dat is namelijk in strijd met...
Is er een ander land die dit doet?
Die zijn ongetwijfeld. Ik kan het zo niet zeggen, maar ik weet wel dat de meeste landen dat niet doen. Duitsland heeft dat niet, België ook niet. Die eisen wel van anderen, eisen ze dat, maar niet van hun eigen ingezetenen. Ja.
Ik wens jullie alle succes. Het is nu fijn voor Gerben. Is net binnenkomen lopen. Die doet als een toga aan. En, dit komt straks online voorafgaand aan de zitting. Nou, wat denk je dat gaat gebeuren? Dat is dan het laatste statement. Wat gaat er gebeuren?
Ik ga ervan uit dat we in het gelijk gesteld worden. Want eigenlijk zijn er weinig andere smaken.
Ik hoorde net van de begeleiding aan de pers, die mij hier de zaaltje inlaat om mijn spulletjes klaar te zetten, dat er ook een journalist van de Telegraaf is. En een documentaire maken. Nou, als je dat terugkijkt de afgelopen woensdag, toen was ik de enige. Dat is een 200% groei van journalistieke belangstelling. we zitten in een opwaartse lijn.
Ja, laten we het hopen.
Succes. Dank je. Ja, ik neem het op. Vind je goed? Ja, ik hoorde de landsadvocaat het woord besmettingen een paar keer gebruiken.
Ja.
Viel dat jou ook op?
Ja, dat viel me ook op.
Was het, ik weet niet of het deze rechter was of deze landsadvocaat, maar bij besmetting, we hebben het niet over besmettingen.
We hebben het niet over besmettingen.
Dat heeft de rechter ook geoordeeld. Dat het niet over, ja, ik zet hem even aan, maar wat vinden we? Je hebt het niet gebruikt. Je hebt het niet, de landsadvocaat er niet op geattendeerd.
Nee, nou, Jeroen heeft natuurlijk wel gezegd, hè, besmettingen, hè, als je het zo wil noemen. Maar ja, het is typerend voor de wijze waarop de staat zeg maar, het verwoord om toch maar te doen of een PCR-test gelijk is als iemand die besmet is. Ja,
ja. Ik heb een paar vragen. Vind je het goed?
Ja, zeker.
De scherm van de kop.
Ik ben hier nu toch?
De advocaat, ja, we zijn hier nou toch. Er werd gezegd, de kleurcodes, Willem had die vraag, waar komen die nou vandaan? En de landsadvocaat zei, de infrastructuur voor testen in het buitenland wordt meegewogen om een kleurcode op te bepalen.
Ja, en het RIVM bepaalt dat, dacht ik. Dat
nou, ja, OMT geloof ik dat ze zei, maar, of RIVM.
De RIVM bepaalt, ja.
Ja. Maar in ieder geval, het gaat dus niet om hoeveel zieke mensen er zijn, maar of je die PCR-test daar gebruikt.
Ja, kennelijk.
Dat begreep ik goed.
Ja, volgens mij, ja, zo heb ik het ook begrepen. En volgens mij is het nu gewoon zo om het makkelijk te maken, want anders is het lastig om zo'n inreisbeperking te handhaven. De hele wereld is oranje en rood, behalve landen, veilige landen zoals China en Ghana. Nou ja, ja, je snapt waarom ik lach, want als China nu veilig is, dan weet ik het niet meer.
Nou ja, de connectie met hoeveel mensen zijn er ziek, hoeveel mensen zijn er besmet, is steeds verder weg. Nu, daar hebben we het helemaal niet meer op. We hebben alleen maar een PCR-test. En nu gaat het land dus een stapje verder. De staat, het landsadvocaat is volgens mij de staat, die zegt, als je niet test, zoveel test als wij willen, dan ben je dus een gevaar.
Ja, dat klopt. En wat me ook opviel, dat is weer een andere kwestie, is dat de landsadvocaat nu ook namens de Tweede Kamer praat.
Ja.
Dat werd gewoon gezegd. Ja, mijn Tweede Kamer, die steunt dit ook. Althans, ze hebben niet gezegd dat ze tegen zijn. Dus de staten, het kabinet en de Tweede Kamer willen dit. Nou, dat is mooi.
Jullie, namens Viruswaarheid en gestrande mensen, zo'n 30 gestrande mensen in het buitenland, heb je dit kort gering gedaan.
Ja.
Die mensen die in het buitenland zitten, die zijn dus niet geïnformeerd over het feit dat als je onder de 12 jaar bent, dat je geen test hoeft?
Want ik heb een aantal paspoorten van hele jonge kinderen binnengekregen. Ja, dus, en ik wist het eerlijk gezegd ook niet. En de landsadvocaat ook niet, want die moest achterom kijken om te vragen van hoe zit dat?
Ja, ik heb niet meegekregen wie was nou die meneer die achter in de zaal zat die dat vertelde?
Je hebt uit de meerdere. Ik denk dat het iemand van het ministerie was, maar... Ja,
nou,
maar dat is dus niet. Ik heb het niet gelezen op de site van de Rijksoverheid. Dus ja, dat is niet algemeen bekend.
Ja, en dan wordt het punt. Jeroen maakt de extra punten, daar hoef ik niet over te hebben. Maar ik vraag me af, voegt het toe? Want de zaak is volgens mij in de kern gewoon, je hebt een paspoort en dan mag je land in of zo.
Ja, en de vorige grondslag die was onduidelijk. En dan hebben ze een nieuwe grondslag bedacht die nog onduidelijker is als je het mij vraagt. Hè? Beperking aan feiten aan de wijze waarop je vervoerd wordt. Nou ja, dat hebben ze ruim gehouden destijds omdat je een mondkapje, afstandbeperking, aantallen mensen in een transportmiddel kunt vastleggen. Maar dat is iets anders dan zeggen van zonder PCR-test mag je niet mee. Dat is van andere orde.
Ja, een van de vragen die Jeroen extra stelde was, waar is de ratio? Waar is de doeltreffendheid van de maatregel? Want, en hij maakt het voorbeeld, ja, je moet dan wel dus in je bus naar een of andere arts toe. Dat is gedoe in een buitenland om een arts te vinden.
Ja, zeker.
En dan PCR-test. Dus daarmee haal je alle veronderstelde effectiviteit er helemaal uit. Kan daar een antwoord op?
Nee, dat kijken ze anders tegenaan.
Meeluisteraars vonden het, wou ik maar zeggen, op de stream, die waren erg te spreken. Ik zat, Jeroen, hou nou op, want het is te veel informatie, daar gaat deze zaak niet over. Maar de mensen die luisteren, die hadden zoiets, ja, daar gaat het precies
over. Daar gaat het wel zeker wel over, ja, klopt.
Oké. Dan dat ding over capaciteit zorg. Heeft de staat er iets verder van gezegd? Want je noemt het hier, er is gewoon een ziekenhuisschip aangeboden ook.
Ja, dat is afgewezen, hè. Dus, net zoals het defensiepersoneel wat niet helpt in de ziekenhuizen, want het heeft geen prioriteit. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van de staat die het heel moeilijk maakt en vervolgens de burgers de schuld geeft en de burgers straf oplegt. Zoals met dit soort PCR-testen die ze moeten afleggen als je stout bent geweest door naar het buitenland te gaan.
Ik heb wel eens eerder een fragment gebruikt van een livestream in de rechtszaal met het gezicht van de rechter erop en die keek toen. Dat heet dan micro-expressie. Dat is een hele korte vertrekking van je gezicht als je iets... Oh, je stapt in de poep, kijk je vies.
Ja.
Dat kan je filmen en dan kan je slow motion af doen. Op het moment dat Willem Engels iets zei, deed de rechter dat. Was die dame in de zomer die zoiets deed.
Oh.
Omgekeerd, dus ik leid naar een vraag toe. Deze rechter had ik zoiets van, nou, ik ben wel een beetje klaar met die... met die... Met, de rechter vroeg bijvoorbeeld ook... Wacht even, heb ik, nou goed, heb ik dat goed gehoord? Ja, politici en ambassadeurs hebben een uitzondering?
Ja, dat, dat bleek, hè? Ja.
Wist jij dat?
Nee, nou ja, ik was me niet bewust, eerlijk gezegd. Maar er zijn vast nog veel meer uitzonderingen voor mensen die niet besmettelijk kunnen zijn, zoals mensen die hoog in de top zitten van de overheid. Ja.
Ja, overheid of bedrijfsleven, dacht ik dan zelfs. Oké, Gerben, de uitspraak is pas maandag.
Ja, jammer.
Nou, niet alleen jammer, maar je hebt dus 30 mensen in het buitenland die morgen overmorgen...
Die nu het ministerie moeten gaan platbellen en het contactcentrum om inderdaad een beroep te doen op ook zo'n uitzondering. Want er zijn kennelijk uitzonderingen, ik ken ze niet. En de reactie op de mededeling dat tal van mensen zich melden, omdat zij ook in de gestrand zijn in het buitenland. Die werd alleen maar beantwoord met een reactie van ja, we gaan in hoger beroep en vervolgens, de namen waren bekend, want die had ik al een heel vroeg stadium doorgegeven. Ook waar ze zich bevonden en wat het probleem was. En daar kwam geen enkele reactie op, helemaal niet van, ze moeten dit of dat.
Dat het hier zo genoemd is in deze rechtszaak, veronderstel ik, kan alleen maar wat daarop kan volgen is alleen maar dat er ruimhartig met die mensen wordt omgegaan, denk ik dan.
Maar ja, niet alleen met deze mensen die vandaag eisend waren, maar ook alle andere Nederlanders die gestrand zijn. Ja, klopt.
Oké, Kevin. Ja, welkom. We gaan even introduceren wie wij zijn. We hebben aan de zijde van de stichting en de 29 anderen zijn het, ja, hebben we meester van Corput natuurlijk en de heer Pols en Engel. Die zou ik niet kennen, hij is er. Heeft u nog andere mensen meegenomen die introductie behoeven?
Nee.
Oké. Okay. Nee, geen probleem. En er staat aan de andere zijde bijgestaan door meester Pieter Maats. En van de zijde van de staat zijn meegekomen, ik geloof in de kantoorgenoot, meester Botman. En dan hebben we nog de heer Clement en de heer Witteveen. Mooi. We hebben, ik schrijf dat zo mooi op wat we hebben aan stukken in een notitie, maar ik krijg die notitie niet op het beeldscherm. We hebben de dagvaarding met de bijbehorende producties. Het zijn er 12, geloof ik.
Klopt.
Ja, 12. Ja. Aan de ene kant en aan de andere zijde hebben we van mevrouw Pietermaat ontvangen de e-mail van maandag van gisteren over de ministeriële regeling. En nog twee berichten, de producties 1 en 2 en de notitie van vandaag, productie 3. Die heeft u ook ontvangen.
Ja.
Goed zo. Ja, dat is denk ik wat we natuurlijk hebben. We hebben voor het kort gering een uur. We zijn wat later begonnen. Sorry, we hadden boven nog even iets te doen. Dus dat betekent 10 minuten spreektijd. Een minuutje meer is niet zo erg, maar hou het nou een beetje beperkt. Nog even iets anders wat ik wilde zeggen. Sommigen zouden denken, goh, waarom nou niet eens een andere rechter? Ja, het punt is, wij hebben een zaaksverdelingsprotocol en de rechter vermoeien zich daar niet mee. En dat protocol zegt dat de appointeur bepaalt wie de zitting doet. En dat was ik vandaag. U heeft dat er maar mee te doen. En weer van de Corfits. U wilt vast wat toelichten. U krijgt ervoor de gelegenheid. Heeft u iets op papier gezien?
Ik heb niets op papier. Het is praktisch dat u vandaag ook weer de behandelend rechter bent. Want u heeft de voorkennis en u heeft ook het volksgewijs uiteraard. Een kleine opmerking over wat verschrijvingen in de dagvaardingen staat. Zo nu en dan eisers 2 tot en met 24. Nou, u heeft dat er 2 tot en met 30 moet zijn. Ja. Dat even een puntje van orde. En het leek me praktisch deze keer dat ik Johan Pols van Viruswaarheid het woord geef. Het enige verschil met de vorige zitting is eigenlijk de nieuwe grondslag. Maar daar ik vul het dan aan.
Goed zo, goed zo. En echt voor twee wordt het vandaag.
Ja,
ja,
mooi.
Ja. Nee, ik heb op zich heb ik niet heel veel tijd nodig. Ik denk dat op zich weinig veranderd is. Het enige wat veranderd is, men heeft een nieuwe grondslag gezocht in de spoedwet, zullen we het maar even noemen. Maar deze grondslag maakt het niet beter, want ook daar is geen enkele basis om deze grondrechten in te perken en mensenrechten, als we het hebben over het vierde protocol, lid 3, het recht om ten alle tijde het grondgebied te betreden waarvan je onderdaan bent. Ik zou het willen vergelijken met de situatie dat men met kerst ineens met de regeling zou komen dat iedereen die naar Nederland terug wil eerst even een vaccinnetje moet halen en anders niet in het vliegtuig mag instappen. Dat heeft natuurlijk helemaal niets met vervoersvoorwaarden te maken. Het is gewoon een voorwaarde die gesteld wordt voor mensen die het land binnenkomen. Dus dit is echt een heel ver gezocht argument om te zeggen van dit is een grondslag. En het is natuurlijk opvallend, men heeft die aanwijzing niet ingetrokken, men heeft er gewoon nog een grondslag bijgehaald. Maar twee slechte grondslagen maken nog steeds geen grondslag. En zo kun je er nog wel een paar, ik noemde net al gekscherend, men kan ook nog de wegen- en verkeerswet erbij halen, want daar die biedt mogelijkheden om bloedproeven te nemen. Het maakt allemaal niet beter, het kan gewoon niet, het mag niet. En het moet zo snel mogelijk van tafel. Dat is natuurlijk een punt. We hebben tot nu toe alleen maar over één grond gehad in dit geding. En dat gaat over de grondslag voor de inbreuk op het grondrecht. We hebben natuurlijk niet over die drie andere gehad. Mocht die afvallen, dan zijn natuurlijk nog steeds die andere die te beoordelen. Die niet minder zwaarwegend zijn, waar ik vooral het vierde protocol aanhaal. Het is echt uniek dat een land mensen, zijn eigen onderdanen wil verbieden. Binnen te komen, tenzij ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is ongekend en dit zijn regels die hoef je in een dictatuur niet uit te leggen, maar die kun je in een democratie niet uitleggen. Dat moeten we niet willen, moeten we dus ook niet doen. En ik hoorde vandaag dat men in een spoedwet wil gaan vastleggen. Ik zou willen afraden absoluut dat te doen. Het kan niet. Het is in strijd met het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. En als wij vinden dat deze grondwaarden nog steeds gelden, moet men dat gewoon niet
willen. Dus je kan ook in de wet in formele zin waarin dat met zoveel woorden wordt bepaald, kan je geen inbreuk maken op dat bepaald in artikel 3 van het vierde protocol.
En na dat vonnis wat op de 31ste geweest is, zijn we overspoeld met verhalen en met mensen die overal ter wereld door deze onverwacht overvallen zijn door deze regeling. Mensen die of geen test konden krijgen, want het was feestdag. Die mensen zijn allemaal gestrand, hebben enorme kosten moeten maken, hebben enorme problemen gehad. En deze mensen die hebben niet zo'n budget als de staat die maar oneindig geld kunnen uitgeven. Het zijn vaak mensen die na een jaar stress denken, we gaan even ergens bij komen. Van alles wat we afgelopen jaren hebben meegemaakt. En dan moeten zij door een regelingetje wat met kerst even er doorheen geduwd wordt, even met een gezin met 400, even 600 euro op tafel leggen. En dan hopen dat je niet positief test, want dan ben je echt in de aap gelogeerd. Kijk, ik kan me echt voorstellen dat als het echt om een gevaarlijke ziekte zou gaan, ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik wil niet dat Nederlanders met symptomen terugkomen naar Nederland. Dat is heel begrijpelijk en zelfs ik zou er begrip voor hebben. Maar dan moet je dat op een sociale manier doen, zoals dat hoort in een democratische rechtsstaat. Dan zeg je mensen, heeft u symptomen, dan willen we dat u daar in quarantaine in een hotel gaat en dan betalen we dat voor u en dan zorgen we dat alles geregeld wordt. Zo doe je dat. Je gaat niet je eigen onderdanen, je eigen burgers in het buitenland tegen de muur zetten. En bij het invoeren van die regeling, er is geen woord gerept over eventuele gevolgen van al deze mensen. En het gaat wel om onze medeburgers. Zo hoort een overheid niet met zijn burgers om te gaan. Ja, goed, ik nog een opmerking. Het past natuurlijk in het gedrag van de overheid de afgelopen jaar. Het maakt niet uit hoeveel schade er aangericht wordt op menselijk, maatschappelijk of economisch gebied. We doen het gewoon en we nemen gewoon aan de lopende band maatregelen die de ene dag bedacht worden en de volgende dag uitgevoerd worden. Maar dit heeft gewoon gevolgen voor het gezag. Want gezag, dat dwing je niet af met macht. Gezag dwing je af met vertrouwen en geloofwaardigheid. En met vertrouwen en geloofwaardigheid staat hier op het spel. En dat is ook de reden waar mensen zich niet meer aan maatregelen houden. Dan heb ik nog één punt. En dat is namelijk, deze hele regeling is gebaseerd op een advies van het OMT. We hebben nog een oud advies gevonden van 27 januari. Dat is ook een advies van het OMT. En dat gaat over points of entry zoals luchthavens. Ik zal even citeren wat er staat. Op basis van wetenschappelijke literatuur en conform adviezen van de WHO en de ECDC adviseert het OMT om geen entry screening op Schiphol Airport in te voeren. Entry screening is in het verleden niet effectief gebleken als middel om import van een infectie tegen te gaan. Ter illustratie hiervan, ten tijde van de SARS-uitbraak van 2002 en 2003 zijn er geen gevallen vastgesteld bij de entry screening van de 2.963.000. duizend vliegpassagiers. Bij de Mexicaanse griep werden 4.355.000 mensen gecontroleerd op vliegvelden en 161 gevallen vastgesteld. Iets dat de wereldwijde verspreiding niet heeft voorkomen. Ook nu blijkt de entry screening niet het optreden van gevallen in bijvoorbeeld Japan, Canada of de Verenigde Staten te hebben voorkomen. Het kan in het beste geval de verdubbelingstijd iets uitstellen, met het slechtste respijt van enkele dagen. Maar eigenlijk heeft het geen enkele zin om deze maatregel in te voeren. Het is gewoon een advies uit januari. En het is dan ook de vraag dat we nu stel op sprong deze regeling moeten invoeren, om wat voor reden dan ook. Maar het is een twijfelachtige handelwijze. Dat wou ik er even over zeggen. En ik geloof Willem wilde nog een paar korte opmerkingen maken over het stuk wat nog door de landsadvocaat werd ingebracht.
Ja, dat gaat over de gevallen in het buitenland van de landen waar deze mensen die wij vertegenwoordigen verkeren. Ik heb het even nagerekend, maar eigenlijk geen enkel land komt boven de cijfers van Nederland. Dus welk punt wilde de verdediging hierbij maken? Is dat wij moeten worden weerhouden om naar die landen te reizen? Of dat we van een lager risico niet terug mogen naar Nederland omdat we die mensen moeten beschermen? En ik zeg het nu een beetje gekscherend, maar ik snap echt niet welk punt hiermee wordt gemaakt. Wel wil ik vragen of u als rechter aan de tegenpartij kan vragen wat nou eigenlijk de criteria zijn voor het aanmerken als hoog risicogebied. Wat zijn eigenlijk de criteria van die kleurcodes?
Nou, u werpt de vraag op en ik denk dat mevrouw Pietermaat daar een notitie van maakt en er misschien al iets over wil zeggen.
Prachtig. Ja. Dank u wel.
Ja. Ja, ik weet niet wat handig is of nu op de notitie reageren.
Nou ja, mijn gevoel zegt dat het misschien handig is dat we eerst mevrouw Pietermaat
even doen.
Dan kan zij ook nog wat zo'n toelichting geven daarop. Dank u zeer.
Ja, dank u wel, meneer Vriendrechter. Het is een best een forse pleitnota. Ik realiseer me dat u 10 minuten hebt toegedeeld.
Nou, u had geen antwoord toegedeeld, dus u krijgt iets meer ruimte, want u heeft dat voor u nog helemaal niet gevoeld.
Precies.
Het is ook goed dat u straks nog even terugkomt, of zeker ook op die notitie.
Dus, ja, dank u wel. En ik bevat ook veel citaten, dus in die zin valt het wel mee, maar ik denk dat het van belang is om te benadrukken dat er sinds uw vonnis van 31 december aan de kant van het kabinet, aan de kant van de staat, het nodig is gebeurd. En daar wil ik u graag in meenemen. Ik kom ook vanzelfsprekend op de notitie die ik vanochtend nog in heb gebracht. In uw vonnis heeft u de staat bevolen de vorige eisers vanuit Tanzania naar Nederland te laten terugvliegen zonder PCR-test. En de staat heeft aan dit bevel gehoor gegeven. U heeft geoordeeld, nou dat is bekend, dat hoeven we misschien allemaal niet uit te spreken, er is geen wettelijke grondslag. Nou, nog dezelfde avond heeft het kabinet de Tweede Kamer over uw vonnis geïnformeerd. Er is bericht dat hoger beroep zal worden ingesteld, dat wordt vastgehouden aan een verplichting een negatieve PCR-testuitslag te hebben. En dat op korte termijn zal worden bezien of er eventueel aanvullingen nodig zijn om die negatieve PCR-testuitslag bij lucht- en scheepvaartverkeer zeker te stellen. En aansluitend op dit laatste punt uit de brief van 31 december is op 3 januari, eergisteren, de, noem het maar even, nieuwe ministeriële regeling in werking getreden. Of althans, die is gepubliceerd op 3 januari in de Staatscourant en hij is op 4 januari 2021 in werking getreden. En daarmee is artikel 6.7b in de tijdelijke regeling maatregelen opgenomen waarin op aanbieders van lucht- en scheepvaartverkeer de verplichting wordt gelegd alleen passagiers te vervoeren die een negatieve testuitslag kunnen tonen. Het kabinet heeft uiteraard ook op 3 januari de Tweede Kamer hierover geïnformeerd en daarin is tevens aangekondigd dat een wetswijziging wordt voorbereid ten einde, zo staat in de brief, iedere discussie over de juridische grondslag verder uit de weg te gaan. Of niet uit de weg te gaan, maar verder te voorkomen. De ministerraad is vanochtend bijeen geweest om hierover te beraadslagen. En heeft inmiddels is mij ook verteld, ingestemd met dit wetsvoorstel. De aanwijzing is inderdaad niet aangetrokken. Er is een tweede grondslag tot stand gebracht. En uw vonnis van 31 december had geen betrekking op een andere wijziging van de TRM die op 29 december in werking was getreden. En die zien we aan dus van internationaal openbaar personenvervoer voor de trein en de bus. In dit kort geding wordt gevorderd dat de beide wijzigingen van de tijdelijke regeling maatregelen buiten werking worden gesteld. Dat u de staat beveelt de aanwijzing in te trekken, hem aan te passen zodat de regeling geen betrekking heeft op Nederlands ingezetenen of een in goede justitie te nemen beslissing. En dan valt op dat anders dan in het kort geding dat heeft geleid tot uw vonnis van 31 december niet, althans niet uitdrukkelijk, wordt gevraagd om een specifieke voorziening te treffen voor eisers 2 tot en met 30. De dagvaarding bevat ook nauwelijks op hen betrekking hebbende gegevens of informatie. Slechts van een aantal van hen is de geplande terugkeerdatum genoemd. En de staat betwist daarom dat het voor hen niet mogelijk zou zijn een negatieve PCR-test te overleggen. Van geen van hen is bekend dat zij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp hebben gevraagd bij het tijdig verkrijgen van een geldige PCR-test. De staat betwist bovendien, en dan kom ik op mijn notitie, dat eisers 2 tot en met 30 niet bereid zijn een PCR-test te ondergaan. Eisers verblijven onder meer in Indonesië, Spanje, Griekenland, Egypte, Servië en op Curaçao. Voor al deze landen geldt al geruime tijd dat een negatieve PCR-test verplicht is om het land binnen te komen. Voor een groot deel van eisers zal dus gelden dat zij de test hebben ondergaan voordat zij op reis zijn gegaan. Dan kom ik nu aan een reactie op de dagvaarding. U bent gevraagd onder meer de staat te bevelen de aanwijzing in te trekken, dan wel aan te passen zodat het niet betrekking heeft op Nederlanders. Nou, in uw vonnis van 31 december heeft u dat verzoek al afgewezen. En wat betreft de staat is er geen aanleiding hierover thans anders te oordelen, zodat de staat u reeds op grond hiervan verzoekt dit deel van de vordering af te wijzen. Dan kom ik op de tijdelijke regeling die 3 januari in werking is getreden voor het lucht- en scheepvaartverkeer en die ook nog 19 december gold voor het overige internationale personenvervoer. In de pleitnota heb ik artikel 58p van de Wet Publieke Gezondheid geciteerd. En met name twee lid is van belang waarin staat dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Eisers zeggen, dit is een onvoldoende wettelijke grondslag. Dat is niet zo. Artikel 58p biedt een grondslag om rechtstreeks aan vervoerders verplichtingen op te leggen. Artikel 58p is bedoeld als een vangnetvoorziening, zodat maatwerk kan worden geboden. Het artikel is destijds bewust ruim geformuleerd. En dan verwijs ik met name in de pleidnota naar passages uit de nota naar aanleiding van het verslag. Ik zal ze niet allemaal citeren, maar u ziet bijvoorbeeld in de eerste twee passages bovenaan pagina 5 al terugkomen. Vangnetvoorziening wordt genoemd. De leden van de D66-fractie signaleren dat er forse beperkingen kunnen worden gesteld, dat er geen clausulering is. En dan wordt door het kabinet verwezen naar het antwoord op vraag 306. Daar kom ik zo op. Het is dus met andere woorden onder ogen gezien dat dit een heel ruime bepaling is. Het gaat dus, anders dan eisers betogen, uitdrukkelijk niet alleen om maatregelen met betrekking tot de wijze waarop personenvervoer plaatsvindt, maar ook om maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het vervoer. Het als uiterste maatregel kan op grond van 58 BWPG zelfs een verbod op het verrichten van personenvervoer worden ingesteld en kunnen dus, dat gaat om wat minder ver, regels worden gesteld met betrekking tot toegang en gebruik. Ook dat volgt uit de tekst van artikel 58b en uit de toelichting ervan. Het artikel biedt dus juist de mogelijkheid om aanvullende en verstrekkender maatregelen te nemen als andere maatregelen niet voldoende blijken te zijn. En dat is de situatie waarin we ons nu bevinden. En ik kom nu op dat antwoord op 306, vraag op antwoord 306, waarnaar ik eerder verwees, waarin nadrukkelijk is gezegd dat de mogelijkheid moet worden opengehouden om aanvullende maatregelen te nemen wanneer bijvoorbeeld de verspreiding van het virus snel toeneemt en er reden is, enzovoort. En juist dus omdat het artikel is bedoeld als vangnetvoorziening, biedt het ruimte om te voorzien in maatregelen die bij het vaststellen van artikel 58 PWPG nog niet aan de orde waren. En helaas dwingen de huidige precaire omstandigheden tot het nemen van verstrekkende maatregelen. Ik verwijs naar de conclusie van antwoord in de vorige zaak die ik in deze zaak als productie 1 heb ingebracht en waarin in hoofdstuk 2 de noodzaak van de maatregel al is toegelicht. En ik haal daar dan toch nog weer uit dat het zit hem dus, de haast en de urgentie zit hem in die nieuwe variant van het virus die met name in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika nu is opgedoken en dat dwingt tot onmiddellijk ingrijpen. Mede tegen de achtergrond uiteraard van het toch al hoog aantal besmettingen en ziekenhuisopname in Nederland. Engeland telde gisteren 50.000 besmettingen die voor een groot deel worden toegeschreven aan die nieuwe variant. Zouden we in Nederland met een vergelijkbaar aantal besmettingen worden geconfronteerd, dan zal de maximumcapaciteit van de ziekenhuizen, die nu al enorm onder druk staat, binnen no time worden bereikt. En niet voor niets heeft het OMT in het advies van 22 december 2020 nog een keer stevig aangedrongen op die verplichte test bij inreis. En zojuist, vlak voordat de zitting begon, las ik nog op de NOS-site dat de heer Gommers vanochtend precies op dit punt op de radio heeft gewezen. Op het moment dat we vergelijkbare besmettingen als in Engeland in Nederland zouden krijgen, dat de ziekenhuizen het gewoon simpelweg niet zullen aankunnen. Dus ook hij dringt erop aan namens de intensivisten dat het kabinet alles doet wat in zijn vermogen ligt om te zorgen dat die variant zoveel als mogelijk, daar komt natuurlijk meteen bij, want we weten natuurlijk ook allemaal hoe het werkt, maar wel zoveel als mogelijk buiten de deur kunnen houden. En de verplichte PCR-test wordt als een essentieel en noodzakelijk instrument daarvoor gezien. Dus concluderend in 4.7 dat het onder de huidige omstandigheden dus van het allergrootste belang is dat vervoersmaatschappijen alleen reizigers vanuit het buitenland laten reizen indien zij een negatieve PCR-test kunnen tonen. De staat meent dat hoe dan ook niet kan worden gesproken van een onmiskenbaar onverbindende regeling, zodat voor toewijzing van de vordering om de wijzigingen van de tijdelijke regelingmaatregelen van 24 december 2020 en 3 januari 2021 buiten werking te stellen, hoe dan ook geen aanleiding bestaat. Ik heb al toegelegd, tekst en toelichting bieden sluiten het niet uit. Er is een motie van de heer Jet en de heer Dijkhoff die op 17 december 2020 met een overgrote meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen, waarin uitdrukkelijk om deze maatregelen is gevraagd. En gelet op het bepaalde in artikel 58c, derde lid van de wet publieke gezondheid, is relevant dat de ministeriële regelingen vervallen, of zouden vervallen indien de Tweede Kamer binnen een week na de toezending zou besluiten niet in te stemmen met de regeling. En de Tweede Kamer heeft dat niet gedaan ten aanzien van de regeling van 24 december 2020. En er is geen enkele indicatie dat de Tweede Kamer dat wel zou doen met de regeling van 3 januari 2021. De Tweede Kamer en het kabinet zijn daarover gezamenlijk van opvatting dat artikel 58b WPG een voldoende grondslag biedt. En ik wees u al, ik zei het net al in de inleiding van mijn pleidooi, het staat in de Kamerbrief van 3 januari, dat op dit moment met grootst mogelijke spoed een wetswijziging voorbereidt. En ik zei u ook dat de ministerraad hierover vanochtend en dinsdag speciaal voor bijeen is gekomen en heeft ingestemd met dat wetsvoorstel. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Het is echt uitzonderlijk dat een voltallige ministerraad op een dinsdag bijeenkomt om het te hebben over een wetsvoorstel. Aan de vicepresident van de Raad van State en de voorzitters van de beide kamers is al gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel voortvarend zo mogelijk nog deze week ter hand te nemen. En de verwachting van het kabinet is dat het wetsvoorstel zeer spoedig in werking zal treden. En ook onder deze omstandigheden meent de staat dat in ieder geval de eerste vordering zou moeten worden afgewezen. Het zou tot gevolg hebben dat tot aan een werkingtreding van de wijzigingswet nog een aanzienlijk aantal mensen Nederland binnenreist zonder negatieve PCR-test. En ik kan gewoon niet genoeg benadrukken met welke risico's voor de volksgezondheid dat gepaard zou gaan. Redelijkheidshalve heb ik in mijn pleitnota nog een citaat opgenomen uit het advies van de afdeling voorlichting. Of niet de afdeling voorlichting, dat is heel onderlinig. Een voorlichting van de Raad van State over de grondwettelijke aspecten van de genomen crisismaatregelen.
We zullen ook wel een afdeling voorlichting hebben, hoor.
Reken maar. Maar die heeft dit niet opgeschreven. Maar de essentie van is dat de Raad van State zegt, ja, onder omstandigheden, als we in een crisissituatie zitten, is aanvaardbaar dat misschien op een wat sumierdere wettelijke grondslag forse maatregelen worden gebaseerd. Dan dient daar op korte termijn wel een steviger juridisch fundament aan te worden gegeven. En dat nu, voorzien rechter, is precies wat hier aan de hand is.
Waar ontleent u dit nou aan?
De voorlichting van de Raad van State over de grondwettelijke aspecten van de genomen crisismaatregelen. Dat is een voorlichting van uit mijn hoofd 25 mei 2020 van dit jaar. Te vinden op de website van, okay. van de Raad van State. Dan ben ik bij figuur 11 van de pleitnota aanbeland. En ja, voor het geval u desondanks alles wat ik net heb gezegd twijfel heeft over de vraag of artikel 58p een voldoende wettelijke grondslag biedt, dan verzoek ik u in het uiterste geval slechts het uiterst subsidiair gevorderde toe te wijzen door te bepalen dat de eisers van wie een concrete terugkeerdatum bekend is, in staat moeten worden gesteld zonder geldige PCR-test of andere soorten test Nederland in te gaan. Zo zou dan recht worden gedaan aan de mogelijke bezwaren van hen tegen de PCR-test en wordt voorkomen dat anderen, of met minder of met geen fundamentele bezwaren zoals viruswaarheid naar voren brengen, uit gemak af zullen zien van de test met alle gevolgen van de volksgezondheid van dien. Er is zojuist al terecht op gemerkt, ja, met de wettelijke grondslag, althans dat is het standpunt, zijn we er nog niet, want dat doet niet af aan de inbreuk op de grondrechten die daar worden gemaakt, dus sluiten we met u daar nog het een en ander over op te merken. Ik heb dat natuurlijk in de vorige zitting, ik verwijs er naar, ook al gedaan, maar in aanvulling daarop nog niet. De Nederlandse overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Die verplichting voert voort uit artikel 22 van de grondwet en uit artikel 2 van het EVRM. Dus er moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen. En er is dus een grondwettelijke en mensenrechtelijke opdracht voor de overheid om op te treden ter bescherming van de gezondheid. Dat is dus precies wat het kabinet nu aan het doen is. Een maatregel van een verplichte negatieve testuitslag draagt eraan bij om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En het risico van de influx van nieuwe varianten wordt op die manier aanzienlijk beperkt. En dat betekent dus dat de bescherming van het recht op gezondheid kan dan vereisen dat andere grond- en mensenrechten worden ingeperkt. En in dit geval hebben we het dan over gevolgen voor de bewegingsvrijheid en lichamelijke integriteit. Maar de beperkingen die de maatregelen kunnen opleveren worden, zo meent de staat gerechtvaardigd vanuit het belang van de volksgezondheid. Ik verwijs nog een keer naar het OMT-advies, waarin dit is geadviseerd en waaruit voortvloeit, ik paraphraseer me even 5-4 van de pleitnota, dat deze maatregel dringend noodzakelijk is om die epidemie te bestrijden. Dan kom ik ook nog een keer toe aan artikel 3, tweede lid van het vierde protocol van het EVRM. Daar is inderdaad bepaald dat niemand het recht mag worden ontnomen in het grondgebied te treden van de staten van de onderdanen. Daarvan is met dit wetsvoorstel geen sprake, heb ik in de vorige zitting ook gezegd. Het betreft slechts een voorwaarde die wordt gesteld voor de vervoersmaatschappijen. Maar ik voeg daar vandaag nog aan toe dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van de genoemde bepaling blijkt dat tijdelijke maatregelen niet hoeven worden uitgelegd als een ontnemen van het recht op het grondgebied te betreden. En we hebben de travaux préparatoires bij dat vierde protocol gevonden. En op pagina 452 daarvan staat dat tijdelijke maatregelen als bijvoorbeeld quarantaine niet moeten worden geïnterpreteerd as a refusal of entry. En ik leid dus uit de genoemde documenten leid ik bovendien af dat het vooral gaat dat de achtergrond van deze bepaling is dat moet worden voorkomen dat landen een ballingschap als straf zouden opleggen. Daar komt de bepaling vandaan. Dus in andere woorden, de opvatting van de staat is dat van strijd met artikel 3, 2 van het vierde protocol sprake is. Ik ga richting een afronding. Over de mate van geschiktheid van de PCR-test, daar gaat de dagvaarding opnieuw over. Daar is ook in de vorige procedure op gereageerd. Pleitnota in die zaak. Er wordt opnieuw een gebrekkige en willekeurige besluitvorming verweten. Daarvan is geen sprake. Er is gezegd in de dagvaarding, het is onrechtmatig jegens eiser dat niet eerder is aangekondigd dat de tijdelijke regeling maatregel zou worden gewijzigd. Ja, in de brief van aan de Tweede Kamer van 31 december is al bericht dat wordt vastgehouden aan de verplichte PCR-test en dat zou worden gezien of aanvullingen nodig zijn. En eisers konden er dus bepaald niet van uitgaan dat voor hen de verplichting niet gelden. En volgens eisers is er dan ook geen sprake van een dringende noodzaak voor onmiddellijke inwerkingtraining van de wijziging van de tijdelijke regeling. Nou, volgens mij ga ik mezelf echt herhalen als ik dat nog een keer uitleg, dus ga ik niet doen. Er is inderdaad aan de mogelijke praktische nadelige gevolgen voor Nederlanders in het buitenland in de brief en in de toelichting op de wijziging van de tijdelijke regeling geen aandacht besteed. Ik kan daar nog wel het volgende over zeggen, maar uitzonderingen daar gelaten, want die zullen er natuurlijk zijn, betreft het een groep die ondanks dringende adviezen om het niet te doen toch op reis is gegaan. Ja, en dan is het standpunt van de Senaat dat, en van het kabinet dat het risico om aan beperkende maatregelen te worden onderworpen, dat dat risico is genomen en is aanvaard. En bovendien is er eigenlijk dus juist, hè, want ik wil ook zeggen, ja, waarom nou die haatkamer? Juist vanwege de omstandigheid dat mogelijk toch nog een aanzienlijk aantal Nederlanders vanwege kerstvakantie in het buitenland verblijft en dus op korte termijn wenst terug te keren, er een dringende noodzaak is dat de maatregel onmiddellijk werkt. Het moet in het belang van de volksgezondheid worden voorkomen dat zij het virus of varianten ervan mee terugnemen. En dat dan, zoals wordt gesteld, uitsluitend onder gevaarlijke omstandigheden in het buitenland een PCR-test zou kunnen worden verkregen, wordt tot slot, ja, dat wordt gesteld, niet onderbouwd. En hetzelfde geldt voor de stelling dat deslocaties gesloten zijn geweest. Het staat betwist dat daar sprake is. Nog even buiten de pleitnota om. Ik heb het net over uitzonderingen daar gelaten. Er kunnen zich uiteraard schrijnende situaties voordoen van Nederlanders in het buitenland die op de kortst mogelijke termijn naar Nederland moeten terugkeren vanwege schrijnende omstandigheden. En op die manier moeite hebben om nog tijdig een PCR-test te krijgen. Ja, voor die mensen, daar wordt uitdrukkelijk gezegd, wenst u tot het ministerie van Buitenlandse Zaken en kunnen kijken in uw geval of we kunnen helpen om alsnog snel een test te krijgen of een uitzondering te maken. En dat gebeurt in de praktijk. Dus het is ook weer niet zo dat de staat natuurlijk zijn ogen voor dat soort excessen sluit. Ik rond af en ik verzoek u de vorderingen af te wijzen met de veroordeling van eisers in de proceskosten. Dank u wel.
Ja, daarmee beantwoord ik een van mijn vragen. Meneer Engel, is uw vraag nou beantwoord eigenlijk? Dat...
Absoluut niet.
Nou, stel hem nog even.
Okay. Wat zijn de criteria om vast te leggen of iets een risicogebied is en op waar worden de kleurcodes bepaald?
Kunt u daar iets over zeggen, Piet?
Dat gebeurt op advies van het RIVM. Het RIVM monitort de epidemiologische situatie in landen. Kijkt niet alleen naar het aantal besmettingen, maar kijkt ook naar de, laat ik het zo zeggen, de infrastructuur in die landen als het gaat om testen, contactonderzoek en dergelijke. Alles tezamen
laat
tot advies.
Oké. Okay. Ja, daar mag u nog iets over zeggen. In de tweede termijn, en die begint nu.
Ja. Ik zal eerst even iets over de mensen zeggen die in het buitenland vastzitten. Er wordt gedaan alsof alleen mensen, er wordt gezegd, ja, we zijn niet te breken dat die bezwaren hebben tegen de PCR-test, want in al die landen daar problemen komen door hier ook een PCR-test.
Voor een aantal landen, begrijp ik.
Een aantal landen, ja. Dat is heel kort in de bocht. Maar zelfs dan, dat is een andere situatie dan dat je nu in Brazilië zit, in Bali zit. En dat je dan, ook al zou je bereid zijn, noodgedwongen, omdat je anders toch echt in ballingschap komt te verkeren als je weigert zo'n PCR-test te laten ondergaan, dan zit je dus in ballingschap en dan kom je gewoon helemaal niet in. Als je dan toch weer moeite wil doen om vervolgens toch geweigerd te worden, omdat je, ik zal het voorbeeld geven voor Brazilië, je daar een testuitslag kunt krijgen in het Portugees, dat is helaas, dat is niet een van de vijf talen waarin je de test moet aanbieden, dus dan mag je gewoon niet mee. Nou, dat speelde al voor het eerste portugese ding dat iemand mij daarover belde. En zo zijn er tal van redenen waarom het mensen gewoon niet lukt om een PCR-testuitslag te verkrijgen die lang genoeg geldig is. De mensen op Bali die zijn geweigerd omdat hij 73 uur oud was. Ik weet niet of dat bij aankomst in Nederland zou zijn op het moment dat zij zich bij die date bevonden. Maar dat zijn van die hele praktische en nadelige gevolgen voor de Nederlanders, waar gewoon niet over na is gedacht, dat durf ik wel te zeggen. Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te noemen. En er wordt ook veel te gemakkelijk van uitgegaan dat alle eisers eenvoudig vakantiegangers zijn die voor de fun naar het buitenland zijn. Er zijn mensen die op familiebezoek zijn bij zieke ouders, zieke familieleden of die al enige weken in het buitenland verblijven, nog voordat het land in kwestie voor Brazilië als risicogebied werd aangeduid. Dus om te zeggen van ja, dan had je maar niet moeten vertrekken, want het was een dringend advies om niet te gaan. Dat is allemaal veel te gemakkelijk bedacht en zo werkt het nou helemaal niet. Het moet maatwerk zijn, maar er is natuurlijk heel niet over nagedacht. We hebben ook nog bezwaar tegen dat er wordt gezegd, want het zijn allemaal halve waarheden. Van ja, het zijn landen waar ook een negatieve testuitslag verplicht is. Ja, alleen bijvoorbeeld voor Madeira, Spanje, Italië, noem maar op, waren de situatie zo. Ja, je hebt er eentje nodig. Dat was meer praktisch ingesteld, want heb je hem niet en je landt daar, dan moet je dat nog zo'n test laten afnemen. En als je dan positief bent, dan heb je een probleem, want dan moet jij in het ene geval in quarantaine blijven. In het andere geval, bijvoorbeeld, wat zag ik hier in Madeira, ja, dan moet je later dan een test ondergaan. Dan hoef je overigens niet in isolatie, mag je de testuitslag afwachten. Het zijn natuurlijk hele andere maatregelen dan de staat die wil doen geloven. En in al die gevallen is het ook niet zo dat eigen ingezetenen botweg de toegang tot hun eigen land wordt geweigerd. Bijvoorbeeld ook Indonesië wordt gezegd, ja nou dat is nu een lockdown, buitenlandse reizen komen niet meer binnen. Dat klopt, maar in Nederland kom je als Nederlander gewoon Nederland niet binnen. Dat zijn allemaal situaties die niet vergelijkbaar zijn. Ook binnen Europa is er niet een eenduidig beleid. Was wel een OM-advies, hè, toen het ging over, nou het zou wenselijk zijn om PCR-testen bij binnenkomst te kunnen laten zien. Maar dat moet wel Europees geregeld worden. Dat is dus niet geregeld. Hm. In Nederland is het, het braafste jongetje van de klas, het jongetje van de klas dat gewoon denkt van, weet je wat, we kunnen het, dus we doen het gewoon en we zeggen gewoon, je komt het land niet in. En ja, we hebben iets als EVRM, maar dat geldt niet voor tijdelijke inbreuken. En dan wordt er gezegd, ja, dat was quarantaine. Quarantaine en een waterstaaf in je neus om toegang te krijgen tot je eigen land, dat zijn twee hele verschillende zaken. Als ik in het buitenland zit en ik kan gewoon allerlei redenen of ik niet wil of ik kan met zo'n testuitslag aan de gate verschijnen, dan kan ik dus zeggen, oké, dan moet ik in quarantaine als ik terug ben in mijn eigen land. Hè, dat je vliegt naar een bepaald land waar zo'n testuitslag nodig is. Je kunt in Nederland zo'n testuitslag halen. Dan weet wie staat ook van, ja, het gaat al traag 24 tot 48 uur in Nederland. En dat wil ik niet zeggen dat als hier hoogbeschaafd land, als daar al 48 uur voor staat, dat je in de bush in Brazilië dat snel kunt regelen. Dan wordt gezegd, ja, het schijnt, of het lijkt dat er testmogelijkheden zijn in Bali en in Brazilië. Het lijkt. En dan moet je het ministerie van bellen als je hulp nodig hebt. Nou, dan ben ik benieuwd naar die uitzonderingen die gemaakt worden. En waarom worden ze dan nu niet gemaakt? En wordt er gezegd van ja, het is helemaal niet bekend wanneer ze terugvliegen. En nou is eigenlijk geen reden om die mensen dan wel toe te laten. We moeten gewoon strikt zijn. Dat even over de reizigers in kwestie. Wat ook nog opvalt, één puntje, ja, is dat er bijvoorbeeld voor Mexico is helemaal geen verplichte PCR-test overigens, maar je ziet een aantal landen waar ze wel zo'n PCR-test verplicht stellen bij binnenkomst, mag altijd het vliegtuig in, is dat er uitzonderingen zijn bijvoorbeeld voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. In Nederland zeggen we gewoon, jij hebt een PCR-test nodig. Ik heb niet gehoord dat er een leeftijdsgrens aan is, dus ik neem aan dat.
Zullen jullie vragen even stellen, is er een leeftijdsgrens?
Volgens mij.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja, wat is die grens?
12 jaar.
12 jaar. In mijn geval wel.
Oké, ja, er staan een aantal eisen bij die met een paspoort die nog niet zelf konden tekenen. Om aan te geven dat het bij de mensen in kwestie niet bekend is dat zij voor hun jonge kinderen niet zo'n negatieve test
hebben. Dat zou ik wel zetten. Ja, dus, dat geldt dan weer.
Ja, ja, dan denk ik even het punt van de juridische kant van zijn. Vertel er nog iets over.
Ja.
Ja, ik heb een paar opmerkingen. De eerste is natuurlijk, we blijven natuurlijk spreken constant over besmettingen waar we positieve testen te doen. En ik heb er vrij weinig over gehoord dat men deze test als diagnosestelling gebruikt in de volgprocedure. En ik geloof, ik heb het samen vastgesteld dat het gewoon niet kan. En ook het testen van asymptomatische personen moet men gewoon niet doen. Het staat in de gebruiksaanwijzing. Er hoort dus helemaal niks over vanuit de kant van de staat. Gewoon allemaal onzin, moeten we gewoon niet doen. Iets anders waar ik echt een reactie op had gehad, was namelijk
Had verwacht. Ja. Oké, okay, ja.
Er was namelijk op de... De reisbewegingen die al die mensen in die buitenlanden moeten gaan maken. He, want als je zo'n maatregel neemt, dan verwacht je toch in ieder geval een uitleg van waarom denken wij nou dat zo'n maatregel effectief is. En dan verwacht je ook dat je erop ingaat van nou, mensen die zitten op Bali, die zitten waarschijnlijk in een resort of ergens buitenaf. Die moeten dan mogelijk in een stad met allemaal volle bussen en volle treinen, moeten ze allemaal daar naartoe gaan. Zitten allemaal tussen mensen. Die zijn de kans is groter dat zij besmettingen overbrengen. Dat is ook een besmetting hebben dan andersom, maar goed. Dan gaan ze daar die test doen. En dan gaan ze weer in een volle bus terug. Die test is negatief. En in volle bussen tussen allemaal mensen. En dan komen ze in het hotel terug. En dan hebben ze besmetting opgelopen. Waar is hier de ratio van dit soort regels? En dan hebben we net al van het OMT dat advies uit januari. Eerst als je al denkt, als je überhaupt het idee hebt om grondrechten in te perken, zal je eerst heel duidelijk moeten maken dat de maatregel ook effectief is. En ook het doel kan bereiken wat je wil nastreven. Maar dat blijkt hier helemaal niets van. Dit is gewoon volstrekt ongeloofwaardig, deze maatregel. Dat is één. Dan gaat het dus niet mogelijk om een test te doen. Het gaat erom dat mensen een vrije keuze moeten hebben om al dan niet een test te doen. Het is een inbreuk op het recht, op lichamelijke integriteit. Daar hoort een overheid niet gewoon met stokjes in te kunnen horen zonder dat je dat zelf wil. Dat is een grondrecht. En daar moeten we ook zuinig op zijn. Dit soort grondrechten, die hebben een hele nare voorgeschiedenis. Waarom die zijn ontstaan? We hebben de Nuremberg-verklaring gehad. Daar komen dit soort grondrechten vandaan. En daarom moeten we daar zuinig op zijn. En we moeten geen overheid willen die maar denkt, ach, weet je, het is maar een klein testje, het is maar een klein spuitje. Nee, dit is een grondrecht. En dat hoort gerespecteerd te worden. En het gaat er niet om, kunnen die mensen testen? Een hele hoop zullen dat mogelijk kunnen. Die willen dat niet. En zeker niet gedwongen worden door een eigen overheid. Dan even naar 3.2. Dat gaat over dat u heeft vorige keer een voorziening getroffen voor die betreffende personen. Dat klopt en dat was ook juist. Nu zit natuurlijk ook Viruswaarheid daarbij en die heeft een belang als stichting op grond van 305a om gewoon te zorgen dat een regeling die in strijd is met grondrechten en mensenrechten, dat die gewoon van tafel gaat. Dus vandaar dat hier ook een belang is om niet alleen voor deze mensen een voorziening te treffen, maar om te zorgen dat deze hele verplichting van tafel gaat. In 4.1 is de staat nog uitgebreid ingegaan dat het hier een regeling zou betreffen die samenhangt met het gebruik van voorzieningen van personenvervoer. En dat zou ruim geformuleerd zijn. Ik heb het al daarnet aangehaald. Dit is geen maatregel die ziet op personenvervoer. Dit is een maatregel die ziet op aan welke eisen personen moeten voldoen om Nederland binnen te komen. Dat blijkt ook uit de regeling. Want men zegt, men controleert bij de grens, bij het binnenkomen, of die mensen daadwerkelijk zo'n verklaring hebben. Het gaat hier niet over het vervoer, het gaat niet over voorwaardenvervoer, het gaat over personen. Opmerking van de staat dat het heel ruim geformuleerd is, zegt men bevestigt men mee, dat is geen specifieke grondslag. Specifieke grondslag duidt heel nauwkeurig aan welke rechten men kan inperken. Dat is hier dus niet het geval. 4.6 heeft men het over de noodzaak van de maatregel. Nou, ik herinner even aan wat bij het vorige kort geding kwam en toonde men een noodzaak aan door te verwijzen naar een artikel van de Volkskrant. Als dit het niveau is waarop discussies moet voeren en een nieuwe besmettingen, dit, besmettingen, dat, varianten, virussen die Die muteren iedere dag. En als we voor iedere nieuwe mutatie die er komen. Ik bedoel, waarschijnlijk muteren ze miljoenen keren per dag. We hebben hier een soort obsessie gecreëerd voor virussen. Dus nergens blijkt uit dat virus op een of andere manier een gevaar dreigt. Het schijnt al vanaf september in het Verenigd Koninkrijk rond te waren. Is helemaal niets anders aan de hand dan anders. Behalve dat men honderdduizenden testen per dag doet en daarmee de illusie creëert dat er iets verschrikkelijks aan de hand is. Maar besmettingen, ik kan niet vaak genoeg zeggen, een besmetting zegt niets. Zeker niet als men weet dat 98% van de mensen niet eens een symptoom ervan krijgt. Dus waar hebben we het over? Dan 4.7, het is een noodtoestand en dus moeten alle mensenrechten en grondrechten nou juist van tafel. Maar mensenrechten en mensenrechtenverdragen, die hebben hun waarde juist in tijden van crisis. Juist in een tijd van crisis moet men rechten respecteren. Daar zijn deze ook voor. Als alles goed gaat, hoeft men ook geen grondrechten in te perken. Het gaat juist om tijden van crisis. En dan kan men niet zomaar zeggen, roepen van nou, het is nu echt verschrikkelijk. De meeste landen ter wereld hebben niet eens oversterfte. En als er oversterfte is, is dat vaak verklaarbaar uit de demografische wijzigingen. Er is niets bijzonders aan de hand, behalve dat wij een kabinet hebben dat 10 jaar lang de medische zorg totaal uitgekleed heeft, de IC-capaciteit gehalveerd heeft. En ja, dat is een probleem, maar het is geen probleem dat er nu kan afwentelen op de bevolking, door de bevolking iedere dag weer te bestraffen en alle grondrechten en mensenrechten weg te nemen. Dat is geen oplossing. De oplossing is dat men investeert in de uitbreiding van de zorg. Laat nou net diezelfde Tweede Kamer die weer voor deze inperking van de grondrechten is, tegen een motie gestemd hebben om meer verpleegpersoneel aan te nemen. Ja, als u het nog begrijpt, ik in ieder geval niet. Het beleid heeft totaal geen logica. Dan 4.10 had ik nog een opmerking. Even kijken, wat is dat? Oh ja, dat gaat dus over het wetsvoorstel dat nu ineens ook binnen een dag gemaakt wordt. Dit is de nieuwe manier van regering. Waarschijnlijk bedoelt men dat met het nieuwe normaal. Men bedenkt 's ochtends een maatregel, men legt het 's middags vast in een wet en het gaat 's avonds in werking. Dit is geen manier om wetten te maken. Een wet hoor je eerst te kijken, wat zijn nou de consequenties daarvan, wat zijn de gevolgen daarvan en wat bereikt men daarmee. Dit heeft niets meer met behoorlijk bestuur te maken. Zo maak je geen wetten en zo ga je niet met je eigen burgers om. Ik ben 5.3 nog een opmerking. Oh ja, men heeft besloten van nou, men wijst op de verplichting om maatregelen te nemen om de gezondheid te bevorderen. Nou, ik raad dan ook vooral aan om maatregelen te nemen om de gezondheid te bevorderen. Die maatregelen die nu genomen worden hebben ten eerste niets meer met gezondheid te maken. En ten tweede offert men inmiddels alles op het altaar van de corona. Alle rechten, alle vrijheden, het levensgeluk van mensen, het welzijn van mensen. Het maakt allemaal niet meer uit. We offeren gewoon alles op het offerblok van de corona. En dan kun je je afvragen, waar gaat dit eindigen? Want wij komen in een totale medische dictatuur. Daar zitten we al met één voet, staan we daar volledig in. En als het aan de staat ligt, dan zetten we die andere ook nog in. Dit leidt nergens toe. We moeten zo snel mogelijk met al deze onzin gaan stoppen. Bij 5.6 nog even dat een quarantainemaatregel niet beschouwd wordt als een weigering tot binnenkomst. Ja, dat klopt. Daar heb ik net ook al een opmerking over gemaakt. We hebben dat ook geregeld in de wet publieke gezondheid. Als iemand binnenkomt en de vermoeden bestaat dat hij een besmettelijke ziekte heeft, een ernstige besmettelijke ziekte, dan bestaat gewoon de wettelijke mogelijkheid om iemand gedwongen in quarantaine op te nemen. Maar dat is heel iets anders dan mensen te weigeren om naar je eigen land te komen. Deze mensen, dit gaat ervan uit dat je wel naar je eigen land komt en dat als daar een arts vaststelt, let wel, geen PCR-test die positief of negatief jou als een soort lotto-nummertje je lot beschikt. Nee, en als een arts vaststelt dat jij een ernstige ziekte hebt, dan kan die de staat jou in quarantaine zetten en dan heb je ook recht op een advocaat en je hebt recht op een rechtercommissaris die kijkt of dat terecht is. Dat zijn de waarborgen in de rechtsstaat. Want zo ga je met vrijheden van mensen om en niet op de manier waarop dit hier nu door de staat verteld wordt.
Ik denk dat dat mijn opmerkingen waren.
De Engel nog iets?
Ik zal het heel kort houden.
De epidemiologie, ja, als meneer Poel aan het woord is,
heb ik nog twee minuten.
Maar vertel wat u zeggen wil.
De epidemiologische situatie in Nederland, daar wordt heel veel over gesproken, alsof het heel ernstig is. Toch hebben wij daar gewoon in het verleden al een criterium voor vastgesteld. En dat gaat over die epidemiologische drempel. Dat hebben andere landen ook gedaan. Dus ik wil graag weten, hebben we op dit moment überhaupt een epidemie in Nederland? Dat kan worden vastgesteld. En ook als we naar die andere landen kijken, is daar sprake van een overschrijding van de daar bepaalde epidemiologische drempel. Het lijkt me heel belangrijk dat we stoppen met heel erg en groot en snelle toename, maar gewoon gaan kijken naar de cijfers en dan niet in paniek allemaal dingen gaan projecteren, maar gaan kijken van wat is het in het verleden, wat hebben we daar vastgesteld, heeft het toen gewerkt, is Nederland toen vergaan? Nee, dat is het niet. Dus die criteria kunnen we volgens mij gewoon handhaven. Dan nog even over die negatieve testuitslag. Er worden allemaal dingen en eigenschappen aan die test toegedicht die er duidelijk niet aan zitten. Nou, daar hebben we het vorige kort geding over gevoerd en daar zullen er nog helaas een paar over gevoerd worden. Ik heb toen ook al opgemerkt dat we toegaan naar een maatschappij met een toegangsbewijs door middel van een negatieve testuitslag. En nog geen maand later is het een werkelijkheid geworden. Maar wat zegt die negatieve testuitslag? Wat zegt het? Dat je gezond bent, dat je geen gevaar bent. Ik vind het heel bijzonder dat we op een werkelijk niks zeggende test iets beweren. Je moet kunnen laten zien dat je niks hebt. Lijkt mij een hele rare. Dan komen we dadelijk dat je alleen nog maar met een rood hoedje in Nederland binnen mag. Nog eventjes over die varianten. Het is inderdaad waar dat virussen heel veel muteren. En zeker deze recombineert ook. Waarom worden er nu opeens zoveel mutanten waargenomen? Dat heeft waarschijnlijk veel meer te maken met de technologie die nu wordt gebruikt. Namelijk dat we het volledig sequencen. Zodat we niet alleen maar naar het kleine stukje kijken, maar dat we het hele genoom in kaart brengen. Dat is wetenschappelijk gezien misschien interessant om de fytologie of taxonomie van die virussen in kaart te brengen. Maar wat zegt dat nou voor de gezondheid? En ik kan even vertellen, dat is goed nieuws. Want over het algemeen, als virussen muteren, dan worden ze endemisch. Dat betekent zoveel als dat ze gewoon in de circulatie komen en dat ze minder dodelijk worden. Dus we zouden eigenlijk zoveel mogelijk van die nieuwe varianten Nederland binnen willen krijgen. Want dan krijgen we de situatie juist onder controle. Dus de conclusie die wordt verbonden is 100% onjuist. Hebben we daar nog een opmerking over? Spreken we, als het echt zo'n nieuw virus is, nog steeds over COVID-19? Want deze wet gaat over COVID-19. Dus als de tegenpartij toegeeft dat het geen COVID-19 meer is, dan kunnen we het allemaal van tafel vegen nu. Ook wordt er het OMT vaak aangehaald, maar het gaat over adviezen. En dat specifieke advies, daar stond één woordje in dat het wenselijk is. Wenselijk betekent niet dringend. Ik denk dat we allemaal de taal even machtig zijn. Dus kennelijk is er geen grote urgentie. En dan kom ik nog met het laatste stukje op die urgentie uit. Wat mij hooglijk verbaast en een beetje aan de Animal Farm van George Orwell doet denken, is dat politici en andere hoogwaardigheidsbekleders geen negatieve test hoeven te overleggen. Maar als het echt zo'n nijpende situatie was, dan zouden we die uitzondering toch niet kunnen maken.
Hoeven over te leggen onder welke omstandigheden?
Politici en ambassadeurs hoeven geen PCR-test te doen als zij aan het reizen zijn.
Is dat zo eigenlijk?
Er is voor een groep een uitzondering gemaakt.
Oké.
Net zoals dat vanaf het begin af aan en er geldt al heel lang gewoon een überhaupt om bijvoorbeeld om Schengen in te reizen voor derde landers. Daar zijn ook uitzonderingen voor.
Ja. Oké, interessant. Is die klaar?
Dat waren mijn punten.
Dankjewel. Dat waren weer interessante punten die daar even aan de orde kwamen. Mevrouw Pietermaat, waar wilt u graag nog op reageren en doet u dat dan nu?
Ja. Een aantal punten denk ik toch goed om even onder de aandacht te brengen. Ik denk dat het van belang is om een onderscheid te maken tussen het belang waar viruswaarheid, NL-eiser nummer 1 voor staat, en de andere eisers. Ik heb erop gewezen dat in ieder geval voor een aantal eisers geldt dat zij in landen verblijven waar een negatieve PCR-test wordt geëist bij inreis. Daaruit leid ik af dat heel precies weten we het niet, omdat er zulke precieze gegevens over eisers niet zijn ingebracht. Dus, daar heb ik het al over gezegd. Daar gaan wij er dus van uit dat voor die mensen die daar gelden, betekent dat zij die PCR-test moeten hebben ondergaan voordat ze naar het land zijn binnengereisd. Als dat dan zo is, dan denk ik, dan valt het met de grondrechtelijke bezwaren van deze eisers wel mee. En dat proef ik ook eigenlijk een beetje uit de betoog van hier van de Corbett, die opeens allerlei praktische, noem ik het maar even, perikelen naar voren brengt die hiermee gepaard gaan. Ja, die zien we natuurlijk ook.
Nou, het is misschien niet zo'n belangwekkend verweer tegen zeg maar het juridische aspect, ja. Maar het is meer een moreel ethische aspect, denk ik, wat u aansnijdt. Van waar, als je hier geen bezwaar hebt gemaakt tegen het afnemen van een test, waarom daar dan?
Ja, het zegt, ik vind het ook lastig om het juridisch in te kaderen, maar ik wil het wel naar voren brengen, want het zegt iets over het goede belang en over het belang als zodanig. En als we het dan hebben over met de staat een gesprek worden gevoerd over op het moment dat je in een bepaald land zit en je echt tegen bepaalde issues aanloopt waarvan je denkt, ja, dit is toch te gek, of nu wordt het me echt onmogelijk gemaakt, maar ik heb die negatieve test en noem het allemaal maar op. Kijk, daar wil de staat best over in gesprek met de eisers, maar dan wel aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval. En die zijn in deze zaak niet naar voren gebracht.
Mevrouw Pieter Maarten, geef je dat puntje Portugees, daar sloeg ik ook nog even op.
Ja. Ja,
hoe zit dat? Want deze is best een van de wereldtalen, toch?
Is ook zo. En ik weet dat inderdaad in de aanwijzing niet stond. Ik zal zo nog even nakijken wat daar de stand van zaken is. Want volgens mij is dit bijvoorbeeld een punt wat wel onder ogen
is gezien.
Wordt gezien. Oh. Wat de stand van zaken is, weet ik niet. Ik heb het wel lang zien komen. Ja. En dat bedoel ik dus de staat is niet doof voor dit soort issues. En dat is denk ik toch van belang in reactie op in ieder geval de eisers 2 tot en met zoveel.
Ook als ik u nog even neem, dat als iemand aanloopt tegen de situatie dat er niet, laten we zeggen, binnen redelijk bereik een testlocatie is in het buitenland, dat ook dan de telefoon bij buitenlandse zaken wordt opgenomen om die mensen te helpen.
Ja, het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 24 uur per dag beschikbaar. Okay. Ik weet dat er een uitzondering is gemaakt voor iemand. Het kan preciezer worden uitgelegd, maar die geconfronteerd werd met een familielid die in een acute situatie verkeerde en aan het overlijden was. Dus het betrokken familielid wilde graag snel terug en het was voor hem in de situatie waarin hij zich bevond onmogelijk om snel een test te krijgen. Daarvoor is een uitzondering gemaakt. En ik ga dat toch noemen. We hebben natuurlijk ook in de voorbereidingen hier naartoe gevraagd aan dat contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Geldt nou voor één van deze eisers dat er met u contact opgenomen is? Dat geldt voor eisers nummer 3, mevrouw de Bloem. Die heeft op 21, of niet, weet ik niet welke datum, maar in ieder geval wel contact opgenomen met de reden dat zij met een camper vanuit Spanje naar Nederland wenst te reizen en gevraagd of dat kon. Vervolgens is haar geadviseerd de maatregelen in de landen waar ze doorheen reizen te bestuderen, avondklok, noem maar op. Maar ze komt hier per auto naartoe. Dus daar
geldt het niet voor.
Nee, dus ik bedoel maar even dat het toch wel van belang is om steeds precies te kijken naar de individuele situaties van eisers. Nou. Het is duidelijk waar viruswaarheid voor staat. Ook het een en ander naar voren gebracht. Ik denk juridisch relevant is, hè, wat zojuist werd gezegd. Ja, de artikel 58p is nog steeds heel ruim omschreven. En dat vinden wij een onvoldoende specifieke wettelijke grondslag. Daar zitten we ongeveer denk ik op de kern waar dit over gaat. Nou, er staat van opvatting dat het in ieder geval voor dit moment een voldoende specifieke wettelijke grondslag bevat. Ik verwijs nog een keer naar de voorlichting van de Raad van State en op het wetsvoorstel wat in aantocht is. Of de wetswijziging die in aantocht is. En onder die omstandigheden tezamen, dan zeg ik, ja, dan verzoek ik u wellicht een voorziening te treffen voor eisen zoals u dat nodig heeft, maar niet de regeling onmiskenbaar onverbindend te verklaren. Dan is nog iets gezegd, of het nodige gezegd. Even gelijk over de ja, nut, noodzaak, effectiviteit van de maatregel. Nou, daar kan je natuurlijk een hoop van vinden. Het feit is dat een heel groot aantal landen nu die negatieve PCR-test verplicht stelt. In Europa, buiten Europa, voor alle landen in de notitie noem ik het maar even. Die stellen die verplichte PCR-test ook voor hun eigen ingezeten. Daar hebben we nu niet zo heel veel aandacht aan besteed, want dat doet natuurlijk voor deze zaak niet zoveel toe. Maar er is, ik zou bijna zeggen, toch wel wereldwijd een gemeenschappelijke opvatting onder de deskundigen en de landen dat het een nuttig instrument is, de negatieve PCR-test, en een noodzakelijk instrument is om dat virus zo ja, buiten de eigen landsgrenzen te houden en dus ook uiteindelijk de verspreiding ervan wereldwijd tegen te gaan. Dus ja, de staat beroept zich wat dat betreft op de deskundigen en op ook de praktijk in andere landen. Ja, daar laat ik het bij. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik heb geen vragen, maar ik heb iets te vragen. Ja, dan moeten we tot afspraken komen. Vorige week, zeg ik u in alle eerlijkheid, heb ik een avond en een deel van de nacht opgeofferd om iets op papier te zetten, omdat we nou eenmaal aan de vooravond stonden van een paar dagen andere dingen doen en oliebol bakken en zo. Dat ga ik nu even niet doen. En we moeten er wel echt even goed over nadenken, zeg ik in alle eerlijkheid. Vorige week waren wij redelijk zeker van onze zaak. En nu vind ik dat ik gewoon echt even goed moet kijken. En dat betekent dus dat ik niet morgen al uitspraak ga doen. Ik ga het zo met u afspreken. Wij doen, en dan kan ik een paar van uw mensen misschien mee in de problemen brengen, maar dat is dan even niet anders. Wij doen uiterlijk maandag uitspraak. Maar als het eerder lukt, dan doen we het eerder. En dan krijgt u een telefoontje op voorhand. Want het is nu dinsdag, we hebben alweer, het is merkwaardig, maar we hebben gewoon een hartstikke druk programma. Ook de eerste week van het nieuwe jaar. En het moet zorgvuldig. Wat wilde u zeggen?
Ik ben het helemaal mee eens dat het zorgvuldig moet. Het kabinet wil nu allerlei andere regelingen treffen. Die worden dan meegenomen in de uitspraak.
Casus is zoals die vandaag is bepleit. Ik kan niet dingen in ogen schouw nemen die er nog niet zijn. En dat zal ik ook niet doen. Kunt u gerust op zijn. De casus is, ik oordeel ex luc. Maar dat is dan ook echt nu. En straks is dat ex tuc. Zwaar miswerk latijn. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Zo gaan we het doen. Dus noteert u maandag en dan noteer voor de zekerheid 12 uur. En als het eerder lukt, dan eerder. En ik beloof, daar doen we ons best voor. Ja. Dank voor uw komst en alle toelichting. Veel goeds, nog een heel mooi jaar toegewenst. Nee, we hebben niet gezegd, maar dat wens ik u wel van harte toe. Einde zitting. Tot ziens.
Niet normaal maken wat niet normaal is.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik me kan ingaan over virus. We'll be right back.